Yes.
Goedemorgen, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees u de liturgie voor van vanmorgen 22 juni. We beginnen vanmorgen met het zingen van lied 188 uit de eigen bundel, Wij eren en aanbidden u. Ik herhaal, lied 188 uit de eigen bundel. Na votum en groet zingen we psalm 105, vers 1 en 3. Ik herhaal, psalm 105, vers 1 en 3. Na het gebed zingen we lied 49 uit de eigen bundel, God die alles maakte. Na het lezen van een gedicht zingen we gezang 445 vers 2. Ik herhaal, gezang 445 vers 2. Na de schriftlezing, die is uit Hebreeën 9 vers 27 en 28, volgt de preek. Over dezelfde verzen. En het onderwerp is het laatste oordeel. Daarna zingen we gezang 279, vers 3 en 6. Ik herhaal, gezang 279, vers 3 en 6. Daarna volgt de dienst van de tafel. We lezen de inleiding tot avondmaalsviering en de instellingswoorden van het avondmaal. Daarna volgt de uitnodiging. Dan zingen we psalm 32, vers 1 en 2. Ik herhaal psalm 32, vers 1 en 2. Na het avondmaal zingen we psalm 36, vers 2. Ik herhaal psalm 36, vers 2. Na het dankgebed en voorbeden zingen we tot slot gezang 15, vers 1. Ik herhaal gezang 15, vers 1. Ik wens u een goede dienst met ons.
Jongens, meisjes, zusters, broeders en ook de gasten en de mensen die via de elektronische middelen nu en later meeluisteren, van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Van der Dussen voor en mogen we het avondmaal van onze Heer met elkaar vieren. Hiervoor hebben zich ook wat gasten aangemeld. Welkom, ook die. Mijn naam is Hans Suur. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan sta ik straks na de dienst met de dominee achter in de kerk. Mogelijk zijn de mensen die het fijn vinden als er voor en met hen gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van een piano. Nou, ik denk in ieder geval aan die kant, daar. Mensen die het graag met u willen doen. Dit geldt ook voor de gasten. We vinden het fijn om twee nieuwe leden te mogen begroeten. Ze lopen al even rond. Maar dat zijn Marije Wielenga, echtgenote van Jan Vink. Zou even gaan staan. En Johanna Vendebos, echtgenote van Aaron Vendebos. Met deze bril doen mijn ogen het op afstand niet zo best, dus vandaar dat ik je niet zo snel zag, Johanna. De kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dus vanochtend kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. Volgende week zondagmorgen 29 houden we een Kids Praise. En dan willen we alle puntjes op de i zetten voor de Kids Praise dienst die zondagmiddag. Het zou mooi zijn als de kinderen zowel 's morgens als 's middags aanwezig kunnen zijn. Alvast bedankt voor de medewerking. Zometeen is er een kickfeest na deze dienst. Zoals reeds gecommuniceerd, willen de kinderen hun kinderen, de ouders. Ze doen het ook dichtbij niet, begin ik nou te ontdekken. In tegenstelling tot wat er in de contactsleutel stond, willen de ouders hun kinderen zelf naar het rustroestgebouw brengen. Er is niet genoeg begeleiding om daar samen heen te lopen. Woensdagavond 25 juni aanstaande wordt door het jeugdteam een avond belegd rondom het thema seksualiteit. Annette zal ons daar nu even iets meer over vertellen.
Ja, dit wordt inderdaad georganiseerd door het jeugdteam, maar ik wil eigenlijk eventjes wat zeggen als ouder. Omdat ik het onderwerp zo belangrijk vind dat ik het onder jullie aandacht wil brengen. Jullie kennen zo langzamerhand ons gezin wel een beetje. En in ieder geval de vier knullen die hier rondlopen. En jullie hebben misschien ook een deel hun verhalen gehoord. En ik zeg dit in overleg met hun, dus wat dat betreft is het niet iets... De een na de ander is tegen dit probleem aangeknald. En met name met pornografie op internet. En als je daar op een gegeven moment als ouder achter komt, dus je komt er niet achter als ze 11 zijn, je komt erachter als ze 16 zijn en dan tegen je komen vertellen. Nou, dan stort je wereld wel een beetje in elkaar, want dan zegt zo'n gast van, ja, ik was 11 en mijn vriendje die zei van, joh, je moet daar eens gaan kijken. Vet, nou, ga een keertje kijken. Nou, is toch wel leuk, nog een keertje kijken. En die oogjes van de gastje van 11, 12, die gaan erop af en die komen er niet meer van af. En als ze 16 zijn, dan is dat niet leuk meer. En dan, als je dat dan als ouder hoort, dan is dat knap lastig. En dan denk je van, wat heb ik in vredesnaam, waar heb ik steken laten vallen? Wat heb ik met mijn verantwoordelijkheden gedaan? En dat is iets wat ik ook graag, wat ik hoop dat komende woensdag met z'n allen gedeeld kan worden. Dus, kom.
Vanmiddag is er een gemeenschappelijke dienst met de Christelijk Gereformeerde Kerk, hier in dit kerkgebouw. En Marten de Jong leidt dan de dienst met het thema in de binnenkamer. Na afloop, straks, is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent van harte welkom. De organist vanochtend is Asako Peten. De collecte is voor de diaconie. En we zullen nu zingen gezang of lied E188. En na votum en groet zingen we Psalm 105, de verzen 1 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you. Laat ons bidden. Hemelse Vader, we danken u dat u ons hier aanspreekt als kinderen van Abraham. Al zou er geen druppel van zijn bloed door onze aderen vloeien. Wij prijzen u dat u desondanks het plan dat u met hem begonnen bent ook met ons wilt voortzetten. In de richting van een wereld waarin het veilig wonen is en waarin alles vertelt over uw goedheid. Heer, wij danken u dat er lijm zit in de geschiedenis via Abraham, met wie u uw verbond hebt gesloten. En wilt u ons nu allen op deze zondagmorgen helpen om tot de kern door te dringen. Om even alles uit te selecteren wat minder belangrijk is. En dat weinige over te houden waar het om gaat in de wereld en in ons leven. Opent u zo ons hart als woorden en tekenen van verzoening, van offer, van vergeving klinken en worden uitgedeeld. In Jezus' naam. Amen. We gaan lied 49 uit de eigen bundel zingen. God die alles maakte. En daarna kunnen de kinderen van de drie Bijbelgroepen naar boven. Ik lees u de tekst voor waar de preek over gaat. De slotverzen van Hebreeën 9. Het is een hoofdstuk dat zeer breed neerzet de enorme kracht en waarde en blijvende geldigheid van het offer dat Christus heeft gebracht voor onze zonden. En in de slotverzen wordt dat dan samengevat en nog één keer krachtig onderstreept. En dat gaat zo, 27 en 28 van Hebreeën 9. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonde van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten. Maar dan gaat het niet meer om de zonde. Nu wil ik eerst nog een gedicht voorlezen dat aansluit bij de eerste woorden. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. In een vroegere vertaling ging dat zo. Het is de mens gezet, beschikt, eenmaal te sterven om daarna geoordeeld te worden. Die regel wordt verwerkt in het gedicht van Anton Chardon, waar ik op doelde. En dat heet Vraagje. Het zijn maar 4 regels. Als ik het heb voorgelezen, is er gelegenheid om het even tot u te nemen en om het dan te verwerken door een lied te zingen. Dat is gezang 445. Vers 2. Ik kondig dat dus ook maar niet meer aan. Ik lees het gedicht voor, dan kunt u het laten bezinken. En we zingen gezang 445, vers 2. Vraag je. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan voor het opperste gerecht te komen. Mag ik jou met een vraagje lastigvallen? Heb je al een advocaat genomen?
het opperste gerecht, het laatste oordeel. Dat zijn zware woorden die vanmorgen om de avondmaalstafel heen staan. Zo om die avondmaalstafel voor ons heel erg goed in het midden van ons leven te krijgen. Zo dat we aan de avondmaalstafel leren om, ik zou dat willen noemen, een soort parmantigheid kwijt te raken. En ook zo dat we de onbezorgdheid van vorige week, maak u geen zorgen voor de dag van morgen, ook als het gaat om de dag van het oordeel, vasthouden. Maak u geen zorgen, ook niet tegen de dag van morgen. Door die avondmaalstafel in het midden van je leven te krijgen. Er wordt niet veel meer over gepraat, het laatste oordeel. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat steeds minder mensen in God geloven. En dat daardoor ook steeds meer mensen het oordeel van mensen zo geweldig belangrijk vinden. Want geoordeeld moet er worden, daar ontkomen we niet aan. Ik geef er hier een paar die met de actualiteit verband houden en die iets aanduiden dat er heel wat oordelen en soms ook laatste oordelen worden geveld. Hier komt de eerste. Om alle misverstand te voorkomen, ik zeg niet dat het mijn oordeel is. Guus Hiddink is een verrader. Zie je? Wij willen oordelen. Wij willen zeggen het is waar of het is niet waar. George Bush is de slechtste president die de Verenigde Staten van Amerika ooit gehad hebben. Dat gaat in de richting van een laatste oordeel. Agnes Kant is veel te verbeten om een goede opvolger te zijn van Jan Marijnissen. Nu een heel kleintje. Ans is een geweldige buurvrouw. En nu een iets minder kleine. Mark is een wasje. Soms is het raak. Ons oordeel. En soms zit het er verschrikkelijk naast. En dat maakt dat ik ruimte wil vragen voor het laatste oordeel van God. Omdat dat iets is wat we toch eigenlijk niet kunnen missen. Want stel je toch voor dat de eindbeoordeling van ons leven in handen van mensen komt. Mensen van wie je altijd moet afvragen, maar kennen die mij echt? Weten ze eigenlijk wel voldoende van mij om mij zo even neer te zetten? Mensen die soms ook zo'n haast hebben. Denken van, we weten het nu. Moet dit het laatste woord zijn voor Guus Hiddink? Voor George Bush? Wat weten mensen eigenlijk van wat er diep in mijn hart zit? Soms weet je amper hoe je jezelf moet inschatten. Als het toch zo zou zijn dat mensen de balans van mijn leven straks gaan opmaken. En dan conclusies trekken over hoeveel het waard was en hoeveel niet. Mij de hemel inprijzen, terwijl ze geen benul hebben van de lelijke dingen die niet naar buiten zijn gekomen. Of mij de grond intrappen, terwijl ze geen idee hebben van mooie kanten die niet tot bloei zijn gekomen. Laten we blij zijn dat in de Bijbel de Heere God de eer opeist en zegt, mag ik het doen? Jullie leven beoordelen.
En mag ik het doen als het klaar is? Niet als het nog volop bezig is? Mag ik het doen als jullie leven voltooid is? En willen jullie dan een stapje opzij doen? En mij niet voor de voeten lopen? En mag ik dan alles erbij betrekken? Ook de verontschuldigende omstandigheden? En mag ik dan ook kijken naar hoe ik het bedoeld had toen ik de wereld schiep? Mag ik dan terugdenken aan mijn plan bij de schepping over hoe de wereld eruit zou zien en hoe die mensen in die wereld zouden rondlopen? Mag ik dat dan als maatstaf gebruiken? Mag ik jullie dan afmeten niet aan hoe redelijk aardig je functioneert in deze wereld, vol ellende en lelijkheid, waartegen je misschien best positief afsteekt, maar mag ik je dan afmeten aan mijn beeld van hoe de wereld had kunnen zijn en had moeten zijn, en hoe jij daarin had zullen rondlopen? Mag ik rechtvaardig en hartstochtelijk oordelen, omdat ik jullie niet voor niks heb geschapen en jullie verantwoordelijkheid heb toegekend en iets van jullie verwachten? Mag ik dat? David zegt ergens: laat mij niet vallen in de handen van mensen. Laat mij vallen in de handen van God. Nou, dat is het laatste oordeel. We vallen in de handen van God. Maar dat kan natuurlijk tot een verschrikkelijke verkramping leiden. Zo van, ja, nou moet ik het wel goed doen. En tot grote zenuwachtigheid. Oh, hij weet alles. Hij weet ook de dingen die ik aan mijn vader en moeder nog niet durf te vertellen. Het kan tot angst leiden. Grote angst. En daar heeft het vaak toe geleid. Het laatste oordeel heeft als een verschrikkelijk donker woord in de kerk angst aangejaagd. En toch is het zo niet bedoeld. Want in Hebreeën 9 wordt verband gelegd tussen het laatste oordeel en het offer van Christus. En dat is het vervolg van die woorden. Eerst eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonde van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten. Let op het woord redden. De onbezorgdheid van: ik verwacht mijn redder. De dag van morgen is de dag dat Christus komt om het goed met mij te maken. In de nieuwe vertaling is helaas weggevallen dat in de eerste helft ook het woord eenmaal zit. Het zijn twee spreuken met eenmaal. Christus is eenmaal geofferd. Mensen moeten eenmaal sterven. Eens moeten mensen sterven. Dat is jammer, het is precies hetzelfde woord. En dat is niet toevallig. Die parallelie die drukt iets uit. Mensen moeten eenmaal sterven. Christus is eenmaal geofferd. Waarom is dat belangrijk? Omdat het definitieve van beide aanduidt. Hier botst de kerk ook op het Oosterse reïncarnatiedenken, dat ervan uitgaat dat het niet definitief is, het leven. Dat er een cirkel is, een enorme spiraal van alsmaar nieuwe levens, waarin je alsmaar bijleert en afleert en boet en kwijtraakt, alsmaar weer overnieuw. Als hier wordt gezegd, mensen moeten eenmaal sterven, dan wordt daarmee bedoeld van, ja, we nemen dit leven zoals het er nu is, wat je nu krijgt, dat nemen we serieus. Dat staat er voor God. En als dat voorbij is, dan volgt het oordeel, dan volgt de beoordeling. Dit is
wat God bedoelt. God neemt het zo geweldig serieus. En vandaar ook dat elke dag het heden zo belangrijk is. De waarde van mijn leven wordt dus eens definitief vastgesteld. En dan zegt de schrijver daarachteraan, en zo is ook Christus eenmaal geofferd. Dat wil zeggen, het offer van Christus is even definitief. Daar zit ook iets in van, dat is het nu voor de eeuwigheid. Daar komt niks meer na, daar komt niks meer bij. Als Christus weerkomt, moet hij er nog niet nog wat aan toevoegen. Het is even definitief. Beslissend voor de eeuwigheid. Dat Christus is gestorven voor de zonden van velen. En dat wordt in Hebreeën 9 breed uitgewerkt. Zegt, het is niet te vergelijken met al die andere offers. Het is eens en voorgoed. Eén keer. En dat is het. En dat is voor de eeuwigheid genoeg. En dat is ook voor morgen genoeg. En voor overmorgen. En voor de jongste dag. En daar zit in dat ons menselijk tekort, als de conclusie moet zijn, ik ben niet geworden wie ik had moeten zijn, dat menselijk tekort, dat is weggedragen door de Heer. Het gaat dus ook om veel meer dan af en toe iets niet goed doen. Het gaat om ons wezen. Het gaat om, ben ik de mens die ik zou moeten zijn? En als je dan de teleurstelling kent, nee, dat ben ik niet, als je je negatief over jezelf oordeelt en al een voorschot neemt op het laatste oordeel. En als ook anderen je dat af en toe laten voelen, je bent niet zoals ik had gehoopt dat je was. En als je dan die dreigende dag ziet komen, nu wordt alles erbij betrokken en nu wordt echt definitief de balans opgemaakt. Dat er dan wordt gezegd, en het offer van Christus heeft eeuwigheidskracht, dat draagt dat tekort eens en voorgoed weg. En daarom, als hij een tweede maal zal verschijnen, is dat om te redden wie hem verwachten. Niet om nog een keer te boeten. Misschien ook niet eens om nog te redden wat er te redden valt. Omdat de basis is gelegd. Het staat als een huis. Het wegnemen van ons tekort. En vandaar die avondmaalstafel. Het is geweldig verleidelijk om bij het oordeel aan anderen te denken. En dan krijg je zulk soort filosofische discussies. Zou Hitler nou nog een kans maken om in de hemel te komen of niet? De Heer Jezus moet heel erg weinig hebben van dat soort dingen. Als mensen die vraag stellen, zijn het er weinigen die behouden worden of zou het mee kunnen vallen? Dan zegt hij, als ik je een advies mag geven, strijd jij om in te gaan. Dus, ik moet eenmaal sterven. En daarna het oordeel. Ja, en dan wordt die avondmaalstafel zo geweldig centraal. In de eerste plaats, omdat hij ons herinnert aan dat definitieve, dat eens en voorgoed, aan die eeuwigheidswaarde van het offer van Christus. Dat is vandaag precies evenveel waard als 2000 jaar geleden. En dat zal op de dag van het oordeel evenveel waard zijn als vandaag. En hier krijg je te horen, maak je geen zorgen tegen de dag van morgen. Eet en drink en leef. Want jouw onoverkomelijke tekort
waarin je niet de mens bent die je zou moeten zijn, is weggedragen. Dus laat hier die last dus achter aan die avondmaalstafel. Laat je bevrijden. Laat je je onbezorgd maken. Je doet de Heer Jezus tekort als je blijft tobben en piekeren. En als je verkrampt blijft denken, ja, nu zal ik heel erg mijn best doen, Heere God. Je doet de Heer Jezus tekort. Hoe onbezorgder je bent, hoe blijer Hij met je kan zijn. Dat is het eerste. De avondmaalstafel herinnert ons eraan dat dit echt definitief was. Voor de eeuwigheid bedoeld. Vergeving. Genade. Verwacht de Heer tot je redding. In de tweede plaats wil hij in het midden van je leven staan, doordat hij toch echt ook dringt tot een steeds herhaalde keuze in je leven. De keuze om jezelf niet te redden. Om op Jezus Christus te bouwen. De grondbelijdenis, die in die oude belijdenisvraag, ouderwets geheten, zo heet, dat je je leven buiten jezelf in Jezus Christus, jouw enige zaligmaker, zoekt. Je leven buiten jezelf zoeken. De diepe erkenning, mijn tekort, dat draag ik niet weg. Dus ook een, ik zou bijna zeggen, een steeds herhaalde nieuwe toewijding aan de Heer Jezus. Elke keer dat je naar de avondmaalstafel loopt of het brood aanneemt en de wijnbeker, is een belijdenis. Heer, ik kan niet zonder u. En ik wil niet zonder u. En is ook het kwijtraken van de parmantigheid. Want de parmantigheid is dat je zegt, ha, dat doe ik op eigen benen. En af en toe heb je die neiging om te zeggen, nou zeg, het valt eigenlijk best mee. Ik denk dat de Heere God redelijk tevreden over me is. Ik wil het wel wagen. De avondmaal centraal in je leven is alle eer naar Jezus Christus. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta, 70 eigen bundel. En in de derde plaats, aan het avondmaal leer je, als het goed is, die parmantigheid kwijtraken van al die laatste oordelen die wij over elkaar en over bondscoaches en over presidenten en buurvrouwen en fractieleiders en klasgenoten vellen. Als je aan het avondmaal geleerd hebt om een beroep te doen op het offer voor jouw zonde. Ja, ik heb het beeld bij me, dan loop je op een of andere manier een beetje mank door het leven. Dan ben je niet meer zo, ik ben ik en ik weet hoe het moet en ik doe het goed. Dan kun je je eigen zwakheden onder ogen zien. En van daaruit een minder grote mond hebben. Het maakt echt uit of je zelf die advocaat in de arm moest nemen en genomen hebt, of dat je rechtertje speelt. Ik wil jullie en u allemaal aansporen om het avondmaal op die manier vast te houden. Ook als je nog niet meeviert, maar wel die boodschap daarvan, hou hem vast. Beetje minder grote mond. Iets van terughoudendheid bij het oordelen. En weten, ik had ook een advocaat nodig. Ik had wel een hele goeie. De beste. Ik maak me dan ook geen zorgen tegen de dag van morgen. En ik ben niet van plan over jou het laatste oordeel uit te spreken. Ik kan je alleen maar een advies geven. Zeg tegen de Heer: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Amen. Ik had een heel ander lied bedacht om nu te zingen, maar ja, ik kwam bij 70 terecht, dus dat moeten we maar doen, vind ik. Asako, gaat dat lukken? En dan toch die andere ook, want die is ook wel heel mooi, 2,79, 3 en 6. Maar 70 is dus: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. We zingen het eerste couplet en daarna gezang 2,79, vers 3 en 6. Wij willen nu het avondmaal gaan vieren. In rechtstreekse gehoorzaamheid aan het woord van onze Heer zelf. Paulus vertelt hoe hij het van de Heer Jezus heeft gekregen en het doorgeeft aan de gemeente. Hij schrijft: zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls ge dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt ge de dood van de Heer totdat hij komt. En dan lees ik nu de woorden waarmee de kerk van jongs af aan opriep om omhoog te kijken. Juist bij het avondmaal. Heft de harten omhoog. Om met het ware hemelse brood Christus gevoed te worden, moeten we niet alleen op de tekenen van brood en wijn blijven zien, maar de harten omhoog op Jezus Christus zien, die in de hemel voor ons pleit aan de rechterhand van zijn Vader. En laten we vast geloven dat we door de werking van de Heilige Geest even zeker met Christus lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als we brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. We zingen een lied van vreugde over de vergeving. Dat is Psalm 32, vers 1 en 2. En daarna vieren we de maaltijd van de Heer, aan wiens tafel iedereen welkom is die met heel zijn hart gelooft en steeds weer opnieuw met woorden beleidt dat Christus is gestorven voor onze zonde en is opgestaan om onze rechtvaardiging.
Aan deze tafel zitten een paar mensen die er voor het eerst zitten. En dat is eigenlijk heel fijn. Het gaat steeds maar door. Jullie in het bijzonder welkom. Maar jullie allemaal welkom. Om hier te vieren, onbezorgd, tegen de dag van morgen. Geliefde broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen, tot in eeuwigheid geldende zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, we prijzen de Heer ervoor, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen hieruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Om te zingen heb ik Psalm 36 vers 2 uitgekozen. Ik licht dat even toe. De collecte is nu bestemd voor de diaconie.
vandaag, 22 juni, is uitgeroepen tot Wereldvluchtelingengebedsdag. Met de bedoeling dat we ook in de kerk nadrukkelijk stilstaan bij het feit dat er 38 miljoen mensen in de wereld op dit moment geen eigen huis hebben, maar op de vlucht zijn. Alleen al in Syrië en Jordanië zwerven 2 miljoen Irakezen rond, onder wie honderdduizenden christenen. Dat is de werkplek van Walter en Elsbeth Voorwerk van der Heijden. In Nederland zijn ze ook, zoals in bijna alle Europese landen ze in grote getalen aanwezig zijn. Er zijn uiteraard stichtingen die er hard aan werken om wat voor deze ontheemde mensen te doen. Ik noem in dit verband Stichting Gave, die onze vreemdelingen ouderling Evert Verboom ook van informatie voorziet. Ik noem ook Stichting Present, die contact heeft met vluchtelingenorganisaties om ook waar mogelijk af en toe iets voor vluchtelingen te betekenen. Vergeet ook niet hoe ontzettend belangrijk het werken is van de Verenigde Naties. Als je bedenkt dat er gelukkig ook goede ontwikkelingen zijn die weer nieuwe problemen oproepen. In Soedan bijvoorbeeld zijn nu vluchtelingenstromen weer terug. Het land is weer veilig genoeg hier en daar om voor mensen om terug te keren. Maar wat gebeurt er dan? Dan komen mensen aan bij hun huis en er woont een ander. En dat dan weer oplossen. Het is goed dat er heel veel wereldwijde organisaties zijn die achter de schermen zich inspannen om in alle geweld iets voor al die miljoenen te doen. Het is goed dat ze er ook in Nederland zijn. En het is goed om voor dat werk te bidden. In het wonderlijke besef dat God ze allen, al die 38 miljoen, bij name kent. Ik noem de naam in onze voorbeden van broeder Henk Godschalk. Verblijft in de orangerie. En zijn gezondheid gaat snel achteruit, zodat ook de familie wordt aangemoedigd om te gaan nadenken over het einde dat aan het naderen is. We zullen voor hem bidden en voor zijn familie. Komende week zal ik een besluit nemen over het beroep van Zeist dat op mij is uitgebracht. En ik heb aan de wijkouderling van Connie en mij, dat is Jan Verstraten, gevraagd om daarin voor ons en onze gemeente en die van Zeist te bidden. Nadat ik gebeden heb, gedankt, gebeden voor broeder Godschalk, de vluchtelingen, neemt Jan het van mij over. En zal hij het gebed beëindigen. Zullen we met elkaar de dienst van de voorbeden verrichten? Heere God, dat is wel het andere uiterste. In plaats van dat wij ons angstig zorgen nu maken over uw oordeel, gaan wij u dingen vragen. Wij doen dat in Christus naam en brengen hem de eer, omdat we niet willen vergeten wat we zo even gevierd hebben. Dat hij alleen de grond is waarop wij staan. Erop vertrouwend dat zijn offer werkelijk de volkomen en tot in eeuwigheid geldende zoening is van al onze zonden, willen we nu tot u komen om u noden voor te leggen. De nood van broeder Godschalk, die spoedig lijkt te zullen gaan sterven. En wat dat voor hem betekent. En wat dat voor zijn kinderen betekent. Heer, sta hen bij. Ontferm u over hen. Laat stralen van uw hemels licht hun weg beschijnen. Wij vragen dringend uw aandacht, Hemelse Vader, voor die miljoenen vluchtelingen. We voelen er ons zo onmachtig bij, dat we alleen maar kunnen hopen dat al die organisaties iets ten goede kunnen doen. En bidden u daarom ook dringend of u dat werk wilt zegenen, die positieve krachten, Heer, dat ze niet het verliezen van alle negatieve krachten van geweld en onmenselijkheid. Wilt u zegenen wat mensen voor hen willen betekenen, wat organisaties achter de schermen aan het regelen zijn. En wilt u in al die individuele ellendige situaties er zijn, zoals onze Heer zelf geen vaste woon- of verblijfplaats kende, minder had dan de vos en zijn hol. Wilt u in Jezus er zijn bij al die mensen en tekenen van hoop voor hen oprichten en zich ontfermen en het land dat u aan Abraham beloofde toch eindelijk doen komen. Zo bidden wij u in Jezus' naam.
Heere God, we willen u ook vandaag weer vragen of u met Ad en Connie wilt zijn. Er treedt nu een fase in waarin ze een keuze zullen moeten maken in verband met het beroep wat op hen wordt gedaan door de gemeente in Zeist. Vader, we willen u vragen, wilt u hen de rust geven die nodig is om alles goed af te wegen? Maar vooral wilt u hen de rust geven die nodig is om goed naar u te kunnen luisteren? Wilt u hen duidelijk maken welke weg u met hen wilt gaan? Heer, geeft u hen ook de kracht om hun keuze kenbaar te maken aan de beide gemeentes. Heer, laat het zo zijn dat we met elkaar duidelijk herkennen dat u ook hierin de leiding heeft. We willen u vragen, wilt u zijn met uw gemeente in Zeist en in Eindhoven? Geef ons allen open ogen, open oren om gericht te zijn en te blijven op u en op uw leiding. En geeft u dat met name de komende periode aan Ad en Connie. Dit vragen we u alles in Jezus' naam. Amen.
Gezang 15 vers 1 is ons slotlied.
De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.